Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending van Elke dag telt. We gaan het hebben over de martelaren van Vietnam vandaag en ook over een buitengewone jonge heilige die iedereen kon bekeren en die we trouwens vandaag ook vieren. Ook gaan we het hebben over deze laatste week in de gewone tijd van het jaar, want volgende week start de Advent, beste luisteraars, zondag is het al de Advent. En daarom gaan we het ook nog hebben over de Adventskalender van Radio Maria. En ook natuurlijk de kerstkaartenactie die we organiseren zoals elk jaar. Maar laten we starten met een loflied. Bless the Lord, O my soul. Loof de Heer, O mijn ziel. En dit lied wordt gezongen door Matt Redman. Beste luisteraars, van harte welkom hier bij Radio Maria.
Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord.
Holy name, sing like never before.
Bless the Lord, O my soul. Een lied van Matt Redman. Beste luisteraars, zondag hebben we het feest gevierd van Christus Koning. We zijn dus in de laatste week voor de Advent. En gisteren, tijdens de Eucharistieviering die u hier kon meevolgen bij Radio Maria vanuit onze kapel, had priester Karel het over deze laatste week en uiteraard over de lezingen van de dag. Ik stel voor dat we even luisteren naar zijn homilie van gisteren.
Broeders en zusters, in de Heilige Schrift zijn er twee apocalyptische boeken. Het bekendste natuurlijk voor ons is het laatste boek van de Openbaring, de Apocalyps, geschreven door de apostel Johannes. Maar ook in het Oude Testament is er een boek dat eigenlijk apocalyptisch is. En dat is het boek van de profeet Daniël. De profeet Daniël spreekt eigenlijk over het einde der tijden. En wanneer we horen spreken over apocalyps, over de laatste openbaring, dan hebben sommige mensen misschien een vorm van angst. En tegelijkertijd wekt het ook een zekere nieuwsgierigheid. Maar geen van beide zijn daarom altijd goed. Wij moeten, zelfs met de apocalyptische boeken en de profetische uitspraken, altijd vertrouwen hebben. Vertrouwen in wat God ons wil openbaren, vertrouwen in wat God van plan is met deze wereld en met het hiernamaals. En laten we daarbij altijd gedenken dat wij worden geroepen om deel te hebben aan de verrijzenis en dus aan dat eeuwige leven, aan het hiernamaals. Bij de profeet Daniël begon vandaag een verhaal. Een moeilijk verhaal waarbij er een keuze moet gemaakt worden. En helemaal op het einde hoorden we het volgende. De koning kon vaststellen dat hun wijsheid, de wijsheid van de profeten en hun inzicht, 10 maal groter was dan die van welke wichelaar of bezweerder ook in heel zijn rijk. Dit toont aan dat zelfs bij de profeet Daniël en in dat apocalyptische boek, dat er een strijd is. Een strijd tussen boze machten en de goede macht komende van God. Een ware strijd die op een geestelijk niveau wordt gevoerd. En wij als mensen bevinden ons te midden van die strijd. Want hier, op deze aarde, tijdens ons leven, moeten wij op een geestelijke manier durven strijden voor het goede tegen het kwade. En wij worden langs alle kanten getrokken. Ook het kwade wenst ons in hun kamp te trekken, zeg maar. Terwijl het goede, komende van God, ons naar hem toelokt. Aan ons om te kiezen. En de koning in het boek Daniël kan vaststellen dat de wijsheid en het inzicht van degene die kiezen voor het goede, degene die kiezen voor God, dat dat tot 10 maal groter is. Hun wijsheid en hun inzicht. Aan ons dus, broeders en zusters, om te geloven in hetgeen de Heilige Schrift ons meedeelt en het altijd ook op een geestelijke manier te lezen. Laat u niet doen door wichelaars of bezweerders. Want ook in deze tijd zijn er velen die een vorm van afgodendienst hebben. Vele mensen voelen zich aangetrokken tot die vorm van afgodendienst. Aan ons om een duidelijke keuze te maken. En die keuze ligt hem in Jezus Christus. De enige die van zichzelf heeft kunnen zeggen: ik ben de waarheid. Hij die vervuld was van wijsheid, gegeven door de Heilige Geest. Hij die vervuld was van inzicht. Hij is de enige die eigenlijk ons vertrouwen verdient. In het evangelie van vandaag lezen we dan ook het mooie dat Jezus zegt, wanneer hij een arme weduwe iets ziet geven. Jezus zegt: ik zeg u, die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen. Zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest. En Jezus geeft hierbij eigenlijk een uitnodiging voor ieder van ons. Geef. En het gaat hier niet alleen over het materiële, over penningen of geld, maar het gaat hier ook over ons leven. Die arme weduwe gaf alles waar ze van leven moest. Aan ons om vandaag aan Jezus alles te geven. Alles, dat wil ook zeggen onze moeilijkheden, onze moeilijke situaties of misschien het omgekeerde, ons geluk en onze blijheid. Durf alles geven aan Jezus. Hij die met ons grote plannen heeft, ook met deze wereld. Opdat het uiteindelijk zal komen tot een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, zoals het beloofd werd in de Apocalyps. Broeders en zusters, bij het einde van dit liturgische jaar, in deze laatste week, voor het begin van een nieuw jaar met de Advent, worden we dus uitgenodigd om volledig ons vertrouwen te geven aan Jezus. En dat vertrouwen kunnen we eigenlijk tonen door onszelf volledig te geven. Durf geven alles wat we hebben aan Jezus en zo op hem vertrouwen, hij die op ons wacht in het eeuwige leven. Amen.
cœur caché pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu.
Beste luisteraars, vandaag vieren we in de kerk de buitengewone jonge heilige die iedereen kon bekeren. De heilige Catharina van Alexandrië. 11 eeuwen na haar dood verscheen zij op miraculeuze wijze aan de heilige Jeanne d'Arc om haar te adviseren. Haar lichaam werd op bovennatuurlijke wijze door engelen begraven en zij bekeerde persoonlijk honderden zielen tijdens haar korte leven, voordat zij als martelares stierf. Misschien hebt u nog nooit van haar gehoord, maar ooit werd zij beschouwd als een van de belangrijkste heiligen van de christenheid, de grote heilige Catharina van Alexandrië. Volgens de overlevering werd Catharina aan het einde van de 3e eeuw geboren als dochter van de heidense gouverneur van Alexandrië in Egypte. Zij ontving een uitstekende opleiding. Maar haar leven werd op een dag volledig veranderd toen zij een bovennatuurlijke verschijning kreeg van de heilige maagd Maria en het kind Jezus. Deze mystieke ontmoeting bekeerde haar als tiener tot het christelijk geloof en zij legde een gelofte van maagdelijkheid af. Kort daarna lanceerde de Romeinse keizer Maxentius, de onmiddellijke voorganger van Constantijn, een nieuwe golf van christenvervolging. In plaats van zich uit angst te verbergen, gebruikte Catharina, hoewel nog maar een tiener, moedig haar positie om een audiëntie bij Maxentius te verkrijgen. Tijdens die ontmoeting wees ze hem terecht om zijn vreedheid en verdedigde zij het christendom. Om haar niet zonder antwoord te laten, riep de keizer 50 van zijn beste filosofen bijeen om haar te weerleggen. Maar Catharina, vertrouwend op God, hield stand en, tot grote verbazing van iedereen, won het debat. Verschillende filosofen, heidense filosofen, bekeerden zich ter plekke tot het christendom. Maar dit natuurlijk maakte de keizer woedend. Hij liet haar arresteren, opsluiten en martelen. Maar het nieuws over haar geloof en haar overwinning op de filosofen verspreidde zich supersnel. Zo'n 200 mensen kwamen haar in de gevangenis bezoeken, onder wie de vrouw van de keizer, en allemaal bekeerde zij zich tot het christendom. De keizer beval onmiddellijk de executie van al deze nieuwe bekeerlingen, inclusief zijn eigen vrouw. Toen hij merkte dat hij haar niet kon breken door middel van martelingen, nam de keizer een merkwaardige wending. Hij vroeg haar zijn nieuwe echtgenote te worden. Maar Catharina weigerde en verklaarde dat zij zich als maagd al aan Jezus Christus had toegewijd. Gekrenkt en woedend beval Maxentius dat Catharina gefolterd en gedood zou worden op een rad met ijzeren punten. Maar zodra zij het rad aanraakte, brak het in stukken. Onverschrokken beval de keizer vervolgens dat de 18-jarige jonge vrouw onthoofd zou worden. Een bevel dat de beul uiteindelijk wist uit te voeren. Maar daarmee eindigt haar verhaal niet. Men vertelt dat engelen haar lichaam meenamen en naar de Sinaïberg brachten, waar het 500 jaar later werd gevonden door een groep monniken. Haar lichaam produceerde op wonderlijke wijze een soort olie met genezende eigenschappen, die gedurende eeuwen door pelgrims werd vereerd. Het klooster draagt vandaag nog steeds de naam Sint-Catharina-klooster. En 11 eeuwen na haar dood wees de heilige Jeanne d'Arc haar aan als een van de hemelse figuren, samen met de aartsengel Michael en de heilige Margaretha, de maagd, die haar onderwezen om de Franse legers tegen de Engelsen te leiden. Heilige Catharina van Alexandrië, bid voor ons. En deze heilige gedenken we dus vandaag, beste luisteraars.
You are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a afraid when you walk beside me, oh, full of grace, oh, Virgin Mary. I want to give you all that I am.
Moeder Maria, Mother Mary, een lied van de katholieke zangeres Athena's. Beste luisteraars, de kerk viert op 24 november de heilige martelaren van Vietnam. In Vlaanderen gedenken we hen vandaag. En we gaan van die martelaren, die grote groep martelaren, we gaan er vandaag 5 van hen ontdekken. Religieuze of leken, zij hebben Christus tot het einde gevolgd. En beste luisteraars, nooit eerder waren zoveel martelaren op één dag heilig verklaard. Op 19 juni 1988 heeft Johannes Paulus II namelijk 117 martelaren van Vietnam heilig verklaard. Hij wilde zo hulde brengen aan de trouw aan Christus van de 7 miljoen christenen die de kerk in Vietnam vandaag telt, zei hij toen. En onder deze heiligen bevinden zich Franse en Spaanse missionarissen, maar uiteraard ook Vietnamezen, zowel religieuze als leken, die vervolgd zijn en gestorven voor hun geloof tussen 1745 en 1862. 6 bisschoppen en 5 priesters van de Spaanse Orde der Predikers, 2 bisschoppen en 8 Franse priesters van de Parijse buitenlandse missies, evenals 96 Vietnamezen, waaronder 37 priesters, van wie 11 Dominicanen en dan ook nog 59 leken, waaronder 1 seminarist, 16 catechisten, 10 leden van de derde orde van de Dominicanen en een moeder van een gezin. En we gaan 5 aangrijpende portretten van de martelaren van Vietnam ontdekken die in hun trouw aan de christelijke godsdienst steunden op de kracht van degene die op het kruis de macht van de hel en van de wereld heeft overwonnen. En de eerste martelaar bij wie we stilstaan is Théophane Vénard. Hij werd geboren in 1929 en gestorven als martelaar in 1861. Wanneer op 21 november 1829 de onderwijzer van Saint-Loup-sur-Touet in de Deux-Sèvres zijn zoon naar de kerk brengt om hem te laten dopen, vermoedt hij niet dat deze jongen een verkondiger van het geloof zal worden. Toch zal de jongen op 9-jarige leeftijd, na het lezen van een brochure over het leven en de dood van Jean-Charles Cornet, die in Tonkin werd onthoofd, tegen zijn familie zeggen: ik wil ook als martelaar sterven. Enkele jaren later is Théophane op weg naar het seminarie van de Parijse buitenlandse missie, Les Missions Étrangères. In 1852 wordt hij priester gewijd en uitgezonden als missionaris, eerst naar China en vervolgens naar Vietnam. Hij leert Vietnamees en stelt zich ten dienste van zijn bisschop. De situatie wordt zeer moeilijk. De vervolging van christenen neemt toe. De priester zoekt daarom zijn toevlucht in grotten die worden beschermd door christelijke dorpsbewoners. Maar in 1860 wordt Théophane verraden, gevangen genomen en het jaar daarop door onthoofding geëxecuteerd. Op de dag van zijn dood, dat was 2 februari 1861, wanneer de cymbalen trommelslagers het uur van de beul aankondigden, zingt hij het Magnificat terwijl hij naar hen glimlacht. Bij het lezen van zijn geschriften zal de heilige Theresia van Lisieux zeggen dat zij zich zeer dicht bij zijn spiritualiteit voelt. Het zijn mijn gedachten, schrijft ze. Mijn ziel lijkt op de zijne. Dat was de martelaar Théophane Vénard. En een volgende martelaar, beste luisteraar, zijn naam klinkt misschien al wat meer bekend in de oren, André Dunlac. Hij werd geboren in 1795 en gestorven in 1839. En wanneer André Dunlac 12 jaar oud is, verhuist zijn gezin naar Hanoi om werk te zoeken. Hoewel zijn ouders geen christenen zijn, staan ze hun zoon toe om onderwijs te krijgen van een katholieke catechist, om zo te kunnen profiteren van de opleiding die meestal aan armen wordt ontzegd. In 1823 wordt hij tot priester gewijd en wordt hij een onvermoeibare predikant in verschillende parochies, totdat hij in 1835 wordt gearresteerd als christen. Onder het bewind van Min Mang worden de vervolgingen van christenen massaal. Zijn parochianen slagen er echter in het nodige geld bijeen te brengen om zijn vrijlating te kopen. Daarna verandert pater André zijn naam om zijn identiteit te verbergen en zijn bediening in een andere regio van het land voor te zetten. Op 10 november 1839 wordt hij opnieuw gearresteerd en overgebracht naar Hanoi. Na meer dan een maand martelingen wordt de priester op 21 december 1839 door onthoofding geëxecuteerd. En de heilige André Dunlac wordt het symbool van de 117 martelaren van Vietnam. En laten we ook nog stilstaan, beste luisteraars, bij een andere martelaar, martelares dit keer, Agnes Le Tintan, geboren in 1781 en gestorven in 1841. Als moeder van een gezin is Agnes de enige vrouwelijke leek onder de 117 martelaren. Zij werd in 1781 geboren in de regio Annam, in het midden van Vietnam, in een christelijke familie en trouwde op haar 17-jarige leeftijd met een andere christen. Moeder van 6 kinderen hecht Agnes er veel belang aan om hun zelfreligieuze opvoeding te geven, door catechese en geloofspraktijk te onderwijzen. Tijdens het bewind van keizer Thieu-Tri en in perioden van christenvervolging verbergt de jonge vrouw een priester in haar huis. Ze wordt verklikt, gearresteerd, gefolterd en gedood. De toekomstige martelares wordt over de grond gesleept en over een kruis heen om over een kruis heen te lopen en vervolgens doodgeklopt. Ze sterft korte tijd later in haar cel op 12 juni 1841. En de heilige Agnes Le Tintan wordt ook gevierd op 12 juli, de dag van haar overlijden, en uiteraard op 24 november, de dag waarop de 117 martelaren van Vietnam worden herdacht. En een andere martelaar, beste luisteraars, is François Jacquard. Hij wordt op 6 september 1799 geboren in Ognon in Haute-Savoie. De jonge François treedt in 1821 binnen in het seminarie van de buitenlandse missies, Les Missions étrangères de Paris. 2 jaar later wordt hij tot priester gewijd en vraagt hij om als missionaris uitgezonden te worden. Hij vertrekt op 10 juli 1823 naar wat toen Cochinchine werd genoemd. Na 16 maanden varen over zee, tussen stormen en doodse stilte, bereikt hij zijn eindbestemming, Hue, de keizerlijke stad van het Rijk van Annam, in het centrum van het huidige Vietnam. Vanaf de eerste dagen van zijn missie leeft de jonge priester teruggetrokken. Hij leert de Vietnamese taal. Eind 1826 is hij voldoende voorbereid om te beginnen met het opleiden van seminaristen. Maar al heel snel wordt pater François Jacquard door keizer Min Mang onder huisarrest geplaatst, die hem samen met andere missionaris als tolk gebruikt. Zo hoopt Min Mang zich gemakkelijk van hen te kunnen ontdoen wanneer hij dat wil. Het algemene vervolgingsedict tegen christenen wordt op 6 januari 1833 afgekondigd. Toen hij werd gedwongen te verzaken, antwoordde de priester waardig: "Mijn godsdienst is geen geschenk van de koning dat ik naar zijn wil zou opgeven." Uiteindelijk wordt hij ook gevangen gezet en na herhaaldelijk te zijn gefolterd, ter dood veroordeeld. Op 21 september 1838 wordt hij gewurgd samen met een jonge seminarist, Thomas Tran van Tien, in Tianbieu, nabij Hue. En die jonge seminarist, Thomas Tran van Tien, is dus samen met hem gevangen genomen en zou samen met hem sterven. En deze jongeman werd in 1820 geboren in een christelijke familie. Van zeer vrome aard toont de jonge Thomas de wens om priester te worden. Hij studeert gedurende meerdere jaren Latijn en treedt vervolgens toe tot het seminarie van Dijon. Op zijn 18e komt hij daar juist aan op het moment dat soldaten het dorp doorzoeken. En de jonge Vietnamese seminarist moet voor de rechter verschijnen, die hem folteringen dreigt aan te doen als hij zijn geloof niet verloochent. Vervolgens verandert de rechter van tactiek en doet hem schitterende beloften. Hij biedt hem de hand van zijn dochter aan en een waardigheid die gelijk is aan die van hemzelf. Maar Thomas antwoordt: "Ik verlang slechts naar de waardigheden van de hemel en niet naar die van de aarde." Na gefolterd te zijn, wordt hij terug naar de gevangenis gebracht, waar hij opgelucht is pater François Jacquard in dezelfde cel aan te treffen. Ze ondergaan dezelfde martelingen. Op alle bevelen van zijn rechters antwoordt hij eenvoudig: "Doe zoals u wilt, maar ik zal mijn geloof niet opgeven." Wanneer ze uiteindelijk zien dat al hun inspanningen nutteloos zijn, veroordelen de rechters zowel de seminarist als de missionaris om samen te sterven door wurging. En op 21 september 1838, kort na zonsopgang, leiden twee officieren met een 50-tal soldaten de twee martelaren uit de gevangenis. Een stoet vormt zich. De missionaris loopt voorop, gevolgd door Thomas. De twee ter dood veroordeelden worden aan palen vastgebonden met touwen om hun nek tegenover elkaar. Hun zielen zullen samen naar de hemel opstijgen en samen worden zij ook vandaag in het bijzonder vereerd in de crypte van de kapel van de buitenlandse missies van Parijs. En dat waren, beste luisteraars, 5 martelaren, 5 van de 117 martelaren van Vietnam die we in de kerk wereldwijd op 24 november gedenken.
Zegen gaan wij niet op weg.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars van Radio Maria, u heeft volgende jingle al zeker gehoord hier de laatste dagen. Laten we even luisteren.
Radio Maria gaat verhuizen. Bouwt u mee aan onze nieuwe studio's. Luister naar onze speciale Mariathon. Van maandag 8 tot vrijdag 12 december.
Ja hoor, beste luisteraars, bijna is het zover, de Mariathon. Noteer zeker in uw agenda, vanaf maandag 8 december tot en met 12 december. Onze gewone programmatie zal ongeveer normaal verlopen natuurlijk, maar verschillende uitzendingen volledig gericht op de Mariathon. En uiteraard veel meer informatie over de verhuis van Radio Maria naar Tiene. Luister dus zeker die dagen naar Radio Maria. Houd dan ook zeker onze website in de gaten, want daar zullen we ook natuurlijk meer informatie over geven. Beste luisteraars, zondag start de Advent. En zoals elk jaar brengt Radio Maria een adventskalendertje, een adventsboekje uit. Dit jaar een iets kleiner formaat om makkelijk mee te kunnen nemen. En indien u de Porta Fidei krijgt, wel, dan krijgt u deze week in uw brievenbus een kleinere versie van de Porta Fidei met iets minder bladzijden, maar dan ook het adventsboekje zal daarbij geleverd worden. En dan, in de Porta Fidei gaat u reclame vinden voor de kerstkaartenactie van Radio Maria. Er zijn 3 soorten kerstkaarten dat u hier kan bestellen. Die versturen we dan zo snel mogelijk naar u toe. Neem zeker een kijkje als u de Porta Fidei krijgt naar de verschillende soorten pakketten. We hebben een pakket met prachtige tekeningen in de stijl van de cover van de Porta Fidei van 2023. Het tweede pakket bevat kunstreproducties van werken die de geboorte van de Heer afbeelden. En het pakket C is ook met kunstreproducties van de geboorte van de Heer, maar dan nog verschillende afbeeldingen. En u kan die zien in het boekje op de tweede pagina aan de zijkant. En u kan die vanaf vandaag ook bestellen hier bij Radio Maria. Aarzel zeker niet om dat te doen. Indien u zelf de Porta Fidei niet ontvangt, nog nooit heeft ontvangen, laat het ons weten en dan sturen we met veel plezier ons adventboekje en de Porta Fidei naar u toe.
Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. The hope of nations. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the I believe in. Now I
Jesus conquered the grave.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We trekken nog een kaartje. Kom, o Heilige Geest. En de Bijbelvers van vandaag klinkt als volgt. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Het komt uit de brief van de Galaten, hoofdstuk 5, vers 1. Voor die vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.